Ik mag u namens de stichting, het regionale comité, Goeree Overflakke van In de Rechte Straat van harte welkom heten. Deze 31ste oktober. We zijn dankbaar dat we met zoveel hier in de kerk in Middelharnis bij elkaar mogen zijn. Om te gedenken, om te danken, om ons te verootmoedigen, om de Heere vurig te bidden om zijn zegen. Mogen de goede God zijn zegen ook gebieden over dit samen zijn. En ik stel u voor dat we samen gaan zingen. Psalm 25, het eerste en het tweede vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Psalm 25, vers 1 en vers 2. Laat ons samen bidden. Zo buigen wij ons, Heere, onze God, aan de avond van deze dag neer voor uw aangezicht in het gebed. Nu wij bij elkaar zijn gekomen om te gedenken. Te gedenken dat machtige gebeuren, die machtige beweging door u, de God van de hemel, ontketend, nu alweer zoveel eeuwen geleden, waarin het woord weer helder ging schijnen in die zin dat allerlei dwalingen werden ontmaskerd, aan de kaak werden gesteld. En meer nog, door uw genade de volle troost van het evangelie weer werd uitgedragen. Door mannen die u daartoe aangorden met de kracht van de hemel, die u te sterk werd. En doordat u mensen uitleidde uit dat diensthuis waarin ze gevangen waren. En dat hebt u gedaan. En daar kunnen wij u niet genoeg voor danken. Dat u het gegeven hebt. Dat men opnieuw ging verkondigen. Door het geloof alleen. Dat men opnieuw ging verkondigen. De schrift alleen. Dat men opnieuw ging verkondigen in alle helderheid en klaarheid. De genade alleen. En Heere, daar mogen wij voor danken, ook in die zin dat het zo'n doorwerking heeft gehad. En dat wij tot op de dag van vandaag daar nog de vruchten van mogen plukken. Alleen verootmoedigen wij ons met het oog daarop, diep voor uw aangezicht. Want er is zoveel wat er tegen inkomt. Wat het opnieuw heeft versluierd. Zoveel dwaling die zich manifesteert. Alom zoveel winden van leer die uit velerlei hoeken waaien. En die aan het geheel ook van de christelijke gemeente, ook in deze tijd, zo'n dorheid en zo'n doodsheid geven. Zo'n sluimering en diepe slaap. En daarom past het ons dat wij ons voor uw aangezicht buigen. En dat wij schuldbeleidend buigen. Dat wij ons verootmoedigen in stof en as. Want u zegt het toch zelf in uw eigen woord, Heere, dat dat de weg is tot behoud, wederkeer, omkeer. Waar wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens, u op het hoogst hebben misdaan, en tegelijkertijd inwachtend uw hemelse zegen. En mogen wij u dan vragen, Heere, als het in uw raad kan bestaan, of u ook in 1989... nu wij op de grens staan van de 90er jaren, aan het eind gekomen zijn van deze 20ste eeuw, zo'n bewogen eeuw, of u opnieuw een reformatie wilt geven, of u mannen wilt uitstoten vol van geloof en van de Heilige Geest, staande in de kracht van u. En dat ook vandaag onverkort dat woord zal worden uitgedragen in al de breedte en diepte, hoogte en rijkdom. En werkelijk de dorstenden en de hongerigen weer voor de dag komen. En er een geestelijk ontwaken zou komen, Heere, ook in dit tijdsgewricht, waarin zoveel mensen wankelen ten dode zonder borg voor hun onsterfelijke ziel, ouderen en jongeren. En wat worden wij daar ook in deze dagen op die aangrijpende wijze mee geconfronteerd. Maar geeft u dan dat het woord beslag zal leggen. Dat het woord kracht doet. Dat het woord mensen raakt. Dat dat woord blijft haken. En dat mensen gaan zingen, ook uit de diepte, die lofzang op het woord van u de levende God, dat blijft bij alles wat vergankelijk is. En neemt u ons allen, ouderen en jongeren, dan gevangen onder de gehoorzaamheid van het woord, opdat wij daarin de stem van u de levende God en de stem van de goede herder mogen horen, onder de bedouwing van de Heilige Geest, en wij werkelijk mogen delen, zalig maken in dat grote goed dat u hebt bereid voor allen die de verschijning van de Heer Jezus leerden lief krijgen. Wilt u ons allen dan in deze ogenblikken genadig en goed en nabij zijn en ons uw zegen gebieden, ook over dit samen zijn, ook over de kerkelijke situatie van dit moment in al de verscheurdheid en verdeeldheid. En ons de genade bewijzen dat wij van de nood van die verdeeldheid geen christelijke deugd maken, maar er werkelijk aan lijden en er naar staan om die eenheid die de Heer Jezus Christus voor zich zag in dat machtige en aangrijpende hoge priesterlijk gebed ook praktiseren, opdat zij allen één zijn, gelijk u, o God, met u, o Zoon, één bent in de Heilige Geest. Opdat dan inderdaad de wereld mag weten en zal gaan tasten naar dat wondere geheimenis van het christelijk geloof. Heere, zegen ons dan om Christus wil en uit genade alleen, ook deze avond. Amen. Ik lees u uit Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Mag ik u deze avond dan een ogenblik bepalen bij het 16e vers uit Romeinen 8. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Een tekst uit de Romeinenbrief uit dit 8e hoofdstuk, hoog gestemd. Een hoofdstuk waarin Paulus getuigt van de vastheid en van de zekerheid van het geloof. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En er straalt een zekerheid uit dit woord ons tegen die, en bedunkt dat ik daarmee niet te veel zeg, die wij wel wat kwijt zijn. Een van de kenmerkende trekken van het moderne levensgevoel is hoe dan ook onzekerheid. En er zijn wel mensen die daaronder gebogen gaan. Er zijn er ook die menen dat dit zo hoort. Je moet immers met de nodige vragen en de nodige vraagtekens door het leven gaan. Er ligt niets meer vast, maar dat hoeft ook niet. Daar zijn we gelukkig van verlost. Maar als ik vanavond wat dichter bij huis mag komen, deze opmerking klinkt ook veelvuldig op en is regelmatig te horen. Wist ik dat nu maar? Wist ik nu maar zeker een kind van God te zijn? Anderen schuiven die vraag achteloos terzijde, omdat het voor hen zo vanzelfsprekend is dat het helemaal geen vraag meer is. En ieder die die vraag ook maar durft aanroeren, met het nodige onbegrip tegemoet wordt getreden. Natuurlijk zijn wij kinderen van God. Nou, natuurlijk is er hoe dan ook niets in de Bijbel, of het moest zijn dat wij van nature geen kinderen van God zijn. Maar onderdanen van de overste van deze wereld. Bovendien stuiten wij hier, als het gaat om de zekerheid aangaande het heil, op een van de meest kardinale verschillen tussen de Reformatie en Rome. Het Roomse systeem, het kan dunkt me ook op een avond als deze geen kwaad daar nadrukkelijk op te wijzen, want Rome is nog nooit veranderd. Dat Roomse systeem is principieel tegengesteld aan de leer van de zekerheid. De zekerheid van het geloof. Hun gedachtegang was en is dat niemand zeker kan zijn van zijn zaligheid. Daarom moet hij zich ook uitleveren aan de kerk en aan de priesters. Niemand kan zeker zijn van zijn zaligheid in dit leven en ook niet is er de zekerheid voor na de dood. Hij moet immers nog door het vage vuur, waarbij ook nodig zijn de diensten van de kerk en van de heiligen. Dus dit woord van God, deze tekst uit Romeinen 8, geeft ook aan het wezenlijke verschil tussen Rome en de Reformatie, tussen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, en de geest der vrijheid die kenmerkend is voor het protestantisme. En dat kunt u duidelijk aflezen aan het leven van Luther, die er toch alles aan gedaan heeft en alles voor gedaan heeft om binnen dat Roomse systeem tot de zekerheid te komen. Maar die weg bleek volmaakt ontoereikend, totdat de Heere hemzelf in de vrijheid zette. De vrijheid van de kinderen Gods en hem de zekerheid van het heil en de zaligheid gaf door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar nog een keer zijn wij toch ook niet aan dit erfgoed ontzonken. Want ook wanneer wij Paulus hier in Romeinen 8 horen spreken, dan is zonneklaar dat hier iemand aan het woord is die het weet. Paulus weet dat hij een kind van God is. En dan is de vraag onontkoombaar, hoe weet Paulus dat nu? Hoe kan hij dat met zo'n grote stelligheid beweren? En daarop geeft de tekst het antwoord. De geest van God en de geest van Christus getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat mag Paulus door genade weten. En dat is voor hem wel zo groot en zo veelomvattend, dat hij er niet over uitgedacht en over uitgepraat en over uitgepreekt raakt. Daar is hij zo vol van dat hij dat zegt aan ieder die het maar horen wil. En laten we wel zijn, het is ook een geweldige zaak een kind van God te zijn, door de Heere aangenomen in gunst, door de Heere in de ruimte gesteld, hersteld in de rechte stand voor hem, weet te hebben van dat kardinale, de vergeving van de zonde en van mijn hemelhoge schuld voor God, te delen in al de schatten die de Heer Jezus Christus heeft aangebracht, heeft verworven aan het kruis, en te mogen leven van de aangebrachte, de geschonken gerechtigheid alleen. Wel nu, zo veelomvattend is dit alles dat Paulus hier in Romeinen 8 de ene gedachte na de andere ontwikkelt. En heel dit hoofdstuk eigenlijk één grote lofprijzing en dankzegging is op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En tegelijkertijd is dit hoofdstuk een geweldige, moedgevende boodschap voor de kerk vandaag. Ook in 1989. Voor de oprechte kinderen van God, aangenomen door God, erkend als zijn kind, door de geest gedrongen en door de geest geleid, roepen, Abba, Vader. Dat leert de Heilige Geest. En daarvoor moeten we bij de geest school gaan. Als we dat niet leren, als de geest ons dat niet leert, hebben we geen tong om te roepen, om God Vader te noemen. Want zo werkt de Heilige Geest, zo leidt de Heilige Geest dat wij gaan roepen. En wanneer de Heilige Geest ons leven binnenkomt, dan grijpt hij ons in het centrum van ons bestaan, in het hart, opdat wij met ons hele bestaan en ons hele leven daarop betrokken zouden zijn. En nu moeten we het verband van dit woord van Paulus, dit woord van God, goed vasthouden. Hij zegt in vers 14, want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God. In vers 15, daar luidt het, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En dan in vers 16, deze geest zelf getuigt. U voelt wel aan hoe wonderschoon hier de orde is. Door de geest der aanneming roepen Gods gekenden Abba, Vader. En de geest zegt, mijn kind. Er is dus een wederkerigheid van kennen en gekend worden. Vanuit de diepten van het hart is het de geest die doet roepen Abba, Vader. En in dit roepen getuigt hij van Gods kant, mijn kind. Getuigenis van de Heilige Geest. De Geest getuigt met onze geest. En ik kom op dit getuigenis zo nog uitvoeriger terug. Maar eerst moet de vraag beantwoord worden, wat moet ik verstaan onder dat woord geest? Onze menselijke geest. De Geest getuigt met onze geest. Dat is niet zonder meer ons verstand. We moeten het ook niet beperken tot de conclusies die wij trekken. Onze geest, dat gaat ook niet op in ons gevoel, hoezeer dit alles ook bij dit getuigenis betrokken is. Onze geest, daar bedoelt Paulus hiermee heel ons bestaan, heel ons zijn, en dan heel in het bijzonder het vernieuwde bestaan, zoals dat door de Heilige Geest is vernieuwd. Dat leven, dat nieuwe leven voor Gods aangezicht, dat opkomt uit dat opnieuw geboren worden, uit God geboren worden, uit water en geest. Het is anders gezegd datgene waar Paulus mee inzet in dit achtste hoofdstuk, het in Christus Jezus zijn. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is datgene wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is het. Daar hebt u het. Dat nieuwe leven wat uit God is. Dat geestelijke, dat ware geestelijke leven. Dat leven door de geest. Dat getrokken worden binnen de toepassing van de geest. En helemaal betrokken zijn op de Heer Jezus Christus. Het is dat schuilen bij Hem. Dat leunen op Hem. Dat rusten in Hem. Het alles verwachten van Hem. Dat leven door de geest. En wanneer Paulus hier dan schrijft in dat 16e vers. Dat Gods geest met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Dan bedoelt Paulus dat er een diepe overeenstemming is. Dat er een overeenstemming is tussen het getuigenis van de Heilige Geest en onze geest. Dat dat met elkaar spoort en strookt. Wanneer de overmacht van de Heilige Geest me in bezit neemt, binnenkomt, onze geest vervult en overeenstemt met ons zelf getuigenis. En mag ik hier even de pas inhouden om de vraag naar u toe te brengen of dat in uw leven ook zo is. Ik bedoel dit. Is het nu ook bij ons zo dat de Heilige Geest zelf door zijn inwendige en genaderijke werkingen getuigenis geeft en dat onze geest daarop antwoordt? En bij ernstig zelfonderzoek ons een diepe innerlijke, hartelijke vreugde en verzekering verschaft dat wij kinderen van God zijn en persoonlijk delen, zaligmakend delen in het offer van Christus, de kracht van zijn vergoten bloed. En deel hebben aan Gods vaderlijke liefde, door God aangenomen. Want vanzelfsprekend is dat allerminst. Immers de Bijbel is op dit punt bepaald niet onduidelijk. En houdt het ons voor dat de geest van God en van zijn Christus en onze geest van nature bepaald niet op één lijn zitten en met elkaar stroken. Ze liggen in tegendeel met elkaar overhoop. En in het klimaat waarin we ademen, zit al wat langer in de lucht, maar het komt ook vandaag met grote kracht op ons af, wil men ons wel doen geloven, en dat zijn hele knappe theologen die ons dat voorhouden, dat God en mens partners zijn van elkaar. Elkaars bondgenoten, die eendrachtig op weg zijn om een betere toekomst te bouwen. Zo in het verlengde van onze inspanningen. Maar God en mens zijn geen bondgenoten in die zin verstaan, maar zijn strijdende partijen. En leven op voet van oorlog. Wij mensen zijn vijanden van God en vijanden van zijn Christus en vijanden van onze eigen zaligheid. En wanneer nu die geest gaat getuigen met onze geest, dan moeten er heel wat hindernissen en barrières geslecht worden. Dan gaat de Heilige Geest met ons twisten. En hopelijk weet u dat uit uw eigen leven. Dat de Heilige Geest die zielsdoorborende vraag bij ons thuis bezorgt. Niet als een situatievraag die in de tijd van de reformatie misschien belangrijk was, maar nu wel zo ongeveer achterhaald, nee. Maar als een levensvraag, mijn ziel, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En de Heilige Geest die twist net zo lang met ons dat we gaan buigen voor God. En onszelf veroordelen, onszelf verootmoedigen en het oordeel van God over ons leven gaan onderschrijven. Dat oordeel aan God overlaten. En daar zijn we zomaar niet aan toe. Of u wel. Laat staan dat wij ermee instemmen. Dat is dat overtuigende werk van Gods geest. Onder God buigen in de veroordeling van onszelf. Hem erkennen in zijn recht. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Er zijn een heleboel mensen, misschien bent u ook wel zo, die het oordeel van andere mensen geweldig belangrijk vinden. Er zijn ook een heleboel mensen, misschien bent u ook wel zo, die de hele tijd van hun leven bezig zijn om zichzelf te verontschuldigen, zichzelf rechtvaardig te praten of te verklaren, zichzelf vrij te spreken en vrij te pleiten. Maar dat helpt ons bij God gegarandeerd geen millimeter verder. Het gaat erom dat we weten niet maar wat tekorten te hebben, want dat geeft iedereen binnen de kerk en daarbuiten grif en gul toe. Maar hoe Gods oordeel over uw en mijn leven is. En dat de Heilige Geest ons trekt aan de kant van de veroordeelden. En dat we in die weg gaan ontdekken dat er één geweest is die het oordeel heeft gedragen en daarin onder is gegaan voor veroordeelden. En waar ik naartoe wil is dit. Dat datgene wat Paulus hier schrijft in Romeinen 8, aangaande het getuigenis van de Heilige Geest met onze geest, dat dat nu zijn plaats krijgt, zijn bijbelse plaats krijgt, op de vaste grondslag van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Dat kardinale waarmee de kerk staat of valt. Anders gezegd, rust op de vaste grondslag van de verzoening met God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Verzoening met God, drie-enig. Want van daaruit is het dat de Heilige Geest u al de schatten wil tonen. Ook deze rijkdom, een kind van God te zijn, toont hij al de schatten van het genadeverbond. Al de heilgeheimen aan zijn vrienden. En geeft hij ook de zekerheid van het geloof. En dan gaan we nu een stapje verder, want de vraag luidt dan, hoe doet de Heilige Geest dit? En dan is dat om te beginnen nooit en ten nimmer buiten het woord om. De geest werkt middelijkerwijs. Nooit zal de Heilige Geest spreken tegen het woord in. De geest geeft dus het woord, het geheel van het woord, van Genesis 1 tot en met Openbaringen 22, een plaats in ons leven. En ik weet natuurlijk wel dat de Heilige Geest zo vrijmachtig en zo soeverein is, dat hij ook een eigen en een zelfstandige plaats inneemt. En dat de Heilige Geest niet in het woord gevangen is. En niet in het woord is opgesloten. Maar dat neemt niet weg, geliefden, dat wij aan het woord gebonden zijn. En dat wij aan het woord gebonden blijven. De Geest hanteert het woord. Dat is zijn zwaard. En dat laat hij door ons heen slaan. Ongedacht en onverwacht. En doet soms zo inblikken in de diepte van Gods woord dat dat open gaat. En dat u uit dat woord van God nooit vermoede krachten en troost put. U verbaast zich daarover. Oorzaak tot diepe en stille verwondering. Nee, de mogelijkheden en de kanalen van de Heilige Geest zijn ook vandaag niet opgedroogd. Want de Geest haalt uit dat woord steeds weer en steeds meer onvermoede schatten. En het diepste daarvan is niet te zeggen, is alleen maar te ervaren. Gods kinderen zullen dat beamen. Want die ervaring, die geloofservaring, spreekt hier een eigen taal. Daarom staat hier ook, Gods geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. Gold dat alleen voor Paulus? Wij geven grif toe dat niemand van ons bij hem in de schaduw kan staan. Maar is dit woord dan niet tegelijkertijd een hoog en heel ver en onbereikbaar ideaal? Nee, ik meen dat dit geldt voor allen die als Paulus de Heer Jezus in onverderfelijkheid liefhebben. Die daar wat van kennen, van die warme, hartelijke, innige, tere gemeenschap met God, die verborgen omgang met hem. Die de Heere kennen in al hun wegen, die de binnenkamer van het gebedsleven kennen, helemaal verankerd in het woord van God, daarin gevangen zijn, zoals Luther eenmaal gevangen was in het woord, en daar zelfs voor de keizer en voor de hoogwaardigheidsbekleders van Rome en ook van de wereldlijke overheid kon zeggen, hier sta ik kan niet anders. God helpe mij en God hielp hem. Dus zich niet overgegeven aan bepaalde beschouwingen en onvruchtbare bespiegelingen van eigen gevoelens die op helemaal niets uitlopen. Maar het hart gericht op God. Op het hart van zijn ontfermingen. En dat hart uitstorten voor de Heer in kinderlijk vertrouwen. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Zo werkt de geest door het woord. En hij waakt ervoor dat dat leven niet versteent en verdort, dat dat wegkwijnt. Want dit getuigenis vindt plaats wanneer wij onder het woord, als ook bij de sacramenten, verzekerd worden van Gods hartelijke liefde en trouw jegens ons. Deze zekerheid, wanneer dat woord door de geest wordt toegepast. En dan haal ik vanavond wat uit de reformatorische belijdenisgeschriften naar voren, wat me uitermate nodig en geboden lijkt. Want daar luidt de formule: zo dikwijls ik de belofte van het evangelie hoor en geloof, zijn mij de zonden vergeven. Gods genadige toezegging betekent en verzegelt in het sacrament van de doop dat in het levende geloof te ontvangen, te beamen, te belijden en dan bij brood en beker de dood van de Heer Jezus te gedenken totdat hij komt. En dan zo zeker dat brood gebroken, zo zeker die wijn vergoten, zo zeker zijn mij de zonden vergeven. Daar heb je dat getuigenis, wanneer dat resoneert in mijn hart. Door het woord en bij de sacramenten de stellige verzekering te ontvangen. Ik, uw vader, gij, mijn kind. Wanneer dat open gaat, ook bij brood en beker, de betuiging. En dat te ontvangen dat God eeuwig onze genadige vader is. Wanneer dat opengaat en openbloeit vanuit die herstelde verhouding tot God. Met God door Christus. Die verzoening, dat woord, de verkondiging daarvan, de bediening, het geloven, gebruik van de sacramenten. Dat geeft vastheid. Dat geeft zekerheid. En dat doet zingen uw rechterhand vol mogendheden, doet mij getroost en veilig gaan. En dit getuigenis is er ook wanneer we in de beoefening van de omgang met God ons vermoeide hart, vermoeid van onszelf, vermoeid van onze zonden, vermoeid van anderen, wanneer wij ons vermoeide hart in de doorboorde handen van Christus leggen, wanneer wij het hoofd neerleggen aan het hart van Christus, en de gemeenschap, de eenheid en de gemeenschap met hem oefenen. Dat vertrouwen beoefenen op onze goede God en Vader in de Heer Jezus Christus. Om hem zo te mogen groot maken, te loven en te prijzen. Hem te aanbidden. Dit getuigenis, het is er ook. En het is er wanneer de Heere ook mijn herder is. En mij niets zal ontbreken. Hij, mijn vader, ik, zijn kind. Wat een zekerheid komt ons tegen, ook vanuit die 23ste psalm. Wist David dat hij op zichzelf aankomt? Nee. Maar zijn vastheid en zijn zekerheid was hierin gelegen dat hij wist dat hij op zijn God aankomt. En dat is bij de apostel Paulus al net zo. Leest u het vorige hoofdstuk er eens op na, Romeinen 7. Zo ben ik dan vleeselijk en verkocht onder de zonde. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar Paulus dankt God door Jezus Christus zijn Heer. De vastheid ligt niet in Paulus en die ligt niet in David en die ligt niet in Gods kinderen. Maar die ligt in God. Die ligt in Christus door de Heilige Geest. Gods geest getuigt met onze geest. En dan kan het niet anders. Dat geeft overvloedig stof tot danken, tot verwondering, tot aanbidding. En dat geeft een diepe ontroering, een kind van God te zijn. In genade aangenomen, wat hebben we verdiend? Wat zijn we waardig? Wat is onze afkomst? Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns. Waar komen wij vandaan? God zou toch rechtvaardig zijn? En dat geldt persoonlijk en dat geldt kerkelijk. Dat geldt heel breed. God zou rechtvaardig zijn als hij voor altijd aan ons voorbij zou gaan. En dan toch die God die in Christus en uit enkel genade in gunst neerziet. En dat God dan toch aanneemt tot kind en erfgenaam. Hoe is dat mogelijk? Wist ik dat nu maar, hoor ik iemand zuchten. Ik verlang er zo naar, hoor ik iemand zeggen. Want ik ben zo leeg en ik voel me zo doods en dor en zo ongelukkig, diep ongelukkig, ondanks misschien de schijn van het tegendeel. Ik weet me geen raad. En nog weer een ander zegt, ik heb er al zo lang om gebeden en zoveel om gebeden. En het lijkt wel of de Heere niet met me van doen wil hebben. Ik geef het maar op, het helpt me niet, het brengt me niet verder. Het is allemaal vruchteloos te vergeefs. Wat hierop te zeggen, alleen dit. In dit alles weet de Heere raad. En er bestaan voor hem geen hopeloze gevallen. En juist als wij geen raad weten, weet hij het wel. Alleen niet op onze tijd, maar op zijn tijd geeft hij de uitkomst. Want het is zijn eigen woord dat hij de vervulling geeft van de wens aan allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Ook niet, en juist niet, dat gebed om de geest. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer geeft God zijn Heilige Geest degenen die hem daarom bidden? Deze geest getuigt met onze geest. En dat getuigenis is er dan niet alleen in de stilte om ons heen, wanneer we in de beoefening van het geloof ons helemaal aan hem kwijt kunnen. Maar het is er ook in tijden van aanvechting en van strijd. Want rekent u maar, en nu maak ik alvast de verbinding naar dominee Baas, rekent u maar dat dat kindschap wordt aangevochten. En dit getuigenis is er dan ook wanneer wij komen aan de grenzen van het bestaan en moeten gaan door de donkere vallei van de dood. Christus staat aan de grens van dat leven en van de dood voor allen die van hem zijn. Hij weet de weg, hij wijst de weg, hij is de weg. Hij vraagt de onvoorwaardelijke overgave en onderwerping. Hij schenkt het leven. Nog een keer, wist ik dat nu maar. Kunnen wij daar wel zeker van zijn? En van het heil, en van de bewaring van dat heil. Als ik opnieuw in die smeltkroes geworpen wordt, mag ik u iets aanreiken uit de Dordtse leerregels? Toch wel een wat vergeten belijdenisgeschrift van de kerk. Daar staat in het vijfde hoofdstuk, en van deze bewaring der uitverkorenen tot hun behoud, en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf zekerheid krijgen, en zij hebben die ook, naarmate zij zelf zeker geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden van de kerk en dat zij vergeving van zonden en het eeuwige leven hebben. Hoe komen ze aan die zekerheid? Deze verzekerdheid vloeit niet voort uit een of andere bijzondere openbaring. Zonder of buiten het woord om. Maar uit het geloof in de belofte van God, die hij in zijn woord zeer rijk tot onze troost heeft geopenbaard. Herinnert u het zich nog? Zo zeker dat brood gebroken, zo zeker de wijn vergoten, zo zeker mij de zonden vergeven. In de tweede plaats vloeit deze zekerheid voort uit het getuigenis van de Heilige Geest. En dan halen de Dordtseleraars deze tekst aan uit Romeinen 8. Die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Als ook, en dat is het derde, uit de ernstige en heilige beoefening van een goed geweten en van goede werken. Daar hebt u de taal van de belijdenis. En nu klemt de vraag, hoe komt dat nu dat de zekerheid van het kindschap toch ook onder ons zo weinig wordt gevonden? En soms nog verdacht gemaakt wordt ook. Hoe komt dat nu? Dat die zekerheid, die geloofszekerheid, zo weinig wordt gevonden. Ik zal u bij wijze van toepassing een drietal redenen noemen. Ik doe dat alleen maar bij wijze van aanduiding. De tijd ontbreekt mij om dat verder uit te werken. Maar ik noem u in de eerste plaats, wie de geest van Christus niet heeft, die komt aan Christus niet toe, zegt Paulus in Romeinen 8. Het is waar en het blijft waar. De wereld kan de Heilige Geest, en daarmee ook de kerkelijke en kerkse wereld, kan de Heilige Geest niet ontvangen. Zij ziet hem niet en kent hem niet. In de tweede plaats is er het altijd weer voorkomende immens grote kwaad dat men meent aan de schijn genoeg te hebben en daarmee genoegen te moeten nemen. Een gedaante van godzaligheid. Hebt u er erg in, niets meer of minder dan een nieuwe geboorte is nodig. Anders gaan wij het koninkrijk van God niet in. Als derde reden noem ik een slordige levenswandel. Of een onheilige levenswandel. U moet maar niet rekenen dat de Heilige Geest het getuigenis aangaande uw kindschap losmaakt van de heiliging van het leven. Want het beste bewijs dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen en kinderen van God zijn, is het voortbrengen van de vruchten van de Geest in ons leven en gedrag in het bewaren van Gods geboden. Daarmee is het getuigenis van de Geest vervlochten. En dat geeft dan ook hoe dan ook een diepe en een steile afhankelijkheid van de Here en van zijn woord, van zijn Christus en van zijn geest. Levenslang, hoe langer hoe meer aangewezen op dat werk van de geest. Die onverbiddelijk streng, uitermate eenzijdig dringt naar de Here Jezus Christus. Want in hem ligt de vastheid buiten onszelf. In dat volkomen offer van Christus, eenmaal aan het kruis geschied. In een van zijn brieven gebruikt een Schotse godgeleerde, die helemaal staat in de lijn van de reformatie, ik doel op Samuel Rutherford, in dit verband het beeld van een jonge matroos. Er zijn veel christenen, zegt hij, die lijken op jonge matrozen die als ze gaan varen, menen dat de oever en het land beweegt, wanneer dat schip en zij zelf bewogen worden. Evenzo beelden niet weinigen zich in dat God verandert en als het ware zeilt in plaats en van plaats verwisselt, omdat hun onbestendige zielen onder zeil zijn en onderworpen aan verandering, aan eb en aan vloed. Maar het fundament Gods staat. Christus en die gekruisigd. God kent u, schrijft hij dan. Zijn eigendom te zijn, dat is het. Worstel, strijd, ga voort, waak, vrees, geloof, bid. En dan hebt u al de onfeilbare kenmerken van een van de uitverkorenen van Christus binnen in u. Wel nu, hoe langer hoe meer aangewezen op dat inwerken van de geest, dat getuigenis van de geest, vervlochten, verbonden met de trouw van God, die nooit zal toestaan dat een van de schapen uit de hand van Christus worden gerukt. En zeggen de Dordtse leerregels dan, als wij deze vaste troost in de wereld niet zouden bezitten, als wij deze vaste troost in de wereld niet zouden bezitten, dat de overwinning aan Gods verkorenen is, dan zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Amen. Wij gaan nu samen zingen. En dan zullen wij van plaats wisselen. Psalm 35, het eerste en het dertiende vers. Terwijl tijdens het voorspel er gecollecteerd zal worden voor het werk van de Stichting in de Rechte Straat. Ik wil dat heel hartelijk en ook heel nadrukkelijk bij u aanbevelen. Er is recentelijk een evangelist aangetrokken, ook in fulltime dienst van deze stichting die in België werkt. Hij was aanwezig op de laatst gehouden Haamstede-conferentie. Daar heeft hij het een en ander verteld van het werk wat hij ook in België mag doen en hoe dat ook aangevochten, bestreden wordt, bespot, gehoond, gelasterd in die confrontatie die daar aangegaan wordt met Rome en allerlei ongeloofsuitingen die dat met zich meebrengt. En ik heb begrepen dat daar nog heel wat geld ook voor nodig is om deze man, deze evangelist, niet alleen in dienst te nemen, maar ook in dienst te houden. Ik wil een dringend beroep op u doen om met milde hand te geven. God zegene u daarin en ook uw gaven. Wij zingen Psalm 35, vers 1 en vers 13.
We willen opnieuw het woord van God lezen en de schriftlezing vindt u in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, de versen 24 tot en met 34. Lucas 22, de versen 24 tot en met 34. En er werd ook twisting onder hen wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben worden wel. Maar de meeste onder u die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijn in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk gelijk mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover het gedeelte wat we samen wilden lezen. In het programma kunt u lezen dat ik met u hoop te mediteren over een klein gedeelte uit dit schriftwoord. 31ste vers, en daar hoort ook bij het begin van het 32ste vers. Lucas 22, de versen 31 en het eerste gedeelte van het 32ste vers. We lezen daar het woord van de Heere. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Thema waar we over nadenken is de aangevochten gelovige. We zingen het misschien heel graag, zeker op deze dag, dat oude hervormingslied. En daar komen ook deze regels in voor. Delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. En als u het zingt, dan pinkt u misschien wel een traan weg. Ontroerend toch en mooi die woorden. Zo vol zekerheid en geloof. Maar nu eens eerlijk, het zou eens moeten gebeuren. Zoals het voor heel veel ouders op dit eiland deze dagen gebeurd is. Dat je staat bij het graf van je kind. Het zou eens moeten gebeuren dat uw lieve vrouw werd weggenomen. Zou u dan nog kunnen zingen? Delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Nee, dat toch maar niet. Dan deinzen we terug niet. Wij allen, u en ik. Te begrijpen. Want het zal maar gebeuren. En tegelijkertijd in dat terugdeinzen voor deze werkelijkheid ligt er dan in ons hart misschien een stille jaloezie in de richting van Maarten Luther. Die kon het toch maar zeggen. Wat een zekerheid. Wat een geloofstaal. We hebben er zo even iets van gehoord. Zekerheid en geloofstaal die we vandaag heel in het algemeen gezegd toch zeker zo missen. Maar als we dan misschien met wat jaloersheid naar die vastheid en die zekerheid van het geloof die zo duidelijk aan het licht kwam in de tijd van de reformatie, als we daar wat jaloers naar kijken en verlangend naar kijken, dan mogen we toch bij dat alles dit ene niet vergeten. Dat al heeft de reformatie onder de zegen van de Allerhoogste God de kerk bevrijd uit het juk van Rome, uit de knagende onzekerheid van de goede werken en het heldere licht van de zekerheid des geloofs weer op de kandelaar geplaatst. Dat betekent niet dat mannen als Luther en Calvijn nu gearriveerde mensen geworden zijn. Mensen die het geloof in hun binnenzak meedroegen. Ongestoord. Rimpeloos verder levend. Juist in de dagen van de reformatie. Toen de zekerheid van het geloof doorleefd werd. Waren deze mannen, Luther, Calvijn, Zwingli, Boelinger en degene die bij hen stonden, niet vreemd aan de aanvechtingen van de vorst der duisternis. De aanvechtingen die zo heel indringend onder woorden gebracht worden in de woorden die de Heere Jezus in onze tekst spreekt tot Petrus. Simon, Simon de Satan begeert u aan te vechten, te ziften als de tarwe. En dan moet u zich dat zo voorstellen. De kinderen kunnen dat als het ware voor zich zien, denk ik. Een grote zeef, heel wat groter dan de zeven die kinderen bij hun spel gebruiken. Een zeef waarin de gaten gevormd worden door strak gespannen draden. En op die grote zeef werd het koren, als het geplukt en gedorst was, geschud. De tarwe, het kaf, de hulzen, moesten nog van die tarwekorrels gescheiden worden. En dan begon een vrouw, want dat was vrouwenwerk, dat sifte. Dan begon een vrouw te schudden, eerst langzaam, omdat er zoveel graan op die zeef lag. Maar het schudden ging steeds harder, zodat het kaf, de vezels, weg konden waaien of door de mazen heen dwarrelden. En het pure graan overbleef. Zo, zegt de Heere Jezus Christus, tot zijn discipelen en tot Petrus in het bijzonder. En in Petrus en tot zijn discipelen, tot de hele kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Satan heeft u zeer begeerd te ziften, te schudden op de zeef. En hoe langer Satan zift, hoe harder het schudden wordt. Hoe meer kaf er wegdwarrelt, hoe sterker het schudden wordt. Want het is Satan erom begonnen dat ook de tarwekorrels, indien het mogelijk was, door de mazen van die zeef naar beneden zouden vallen. Als kaf verdreven en vertreden. Maarten Luther was aan deze dingen niet vreemd. Hij heeft het bij zijn leven herhaaldelijk gezegd, dat juist deze aanvechtingen kenmerk en onderdeel zijn van het leven van iedere christen. Het geschud worden op de zee van Satan is niet, zoals velen vroeger en nu zeiden, een ziekelijk verschijnsel. Iets wat alleen maar hoort bij, nu ja, wat domperige, dweperige mensen die een zieke geest hebben. Maar de aanvechtingen van Satan, het geschud worden op die zeef, hoort bij het leven van de levende kerk. Luther zelf heeft er veel van geweten, van die geestelijke strijd. Nee, dan denken we niet alleen aan de tijd toen hij nog monnik was en met die bange vraag worstelde: hoe krijg ik een genade God? En om in die bange vragen antwoord te vinden, maar probeerde om allerlei goede werken te doen en stipt zijn Augustijnse kloosterregels opvolgde, zozeer zelfs dat hij zegt, als de tijdgenoten me zagen, dan zagen ze een skelet met vel eroverheen. Zo had ik gevast om tot vrede, om tot rust te komen in zijn gepijnigde ziel. Niet alleen toen had Maarten Luther last van strijd en van aanvechtingen. Veel meer nog, nadat het licht van Gods genade in zijn leven was opgegaan. Want schrijft hij ergens, wanneer God met de kracht van zijn genade een zondaar vernedert en het licht van de belofte opent en het oog van het geloof vestigt op die ene naam die onder de hemel gegeven is, juist dan zal Satan komen, heftiger en sterker dan ooit tevoren. Want hij gunt er God niet één. En zo is Maarten Luther ambtelijk en persoonlijk geschud op de zee van Satan, op de zee van de aanvechting. Hij wist van vrede na zijn bekering. Hij wist van zekerheid, maar hij wist ook van strijd. Was het niet zijn eigen woord dat een kind van God rechtvaardige en zondaar tegelijk is? Leven mag uit het geloof en tegelijkertijd open staat voor alle influisteringen en aanvallen van Satan. En het ging bij Luther soms ontzaggelijk diep. Nergens heb ik een dieper woord over Luthers aanvechtingen kunnen vinden dan in zijn toelichting op de 95 stellingen. U weet wel, die stellingen die op 31 oktober 1517... aan de deur van de slotkapel van Wittenberg werden gehamerd. 95 stellingen tegen de aflaat. Luther heeft daar later een toelichting op geschreven. En daar laat hij een blik zien in zijn eigen hart. En daar zegt hij over zichzelf het volgende. Ik ken een mens, en let goed op, hij heeft het over zichzelf. Ik ken een mens die verzekerd heeft dat hij deze angsten dikwijls heeft geleden. Ze hebben weliswaar maar kort geduurd, maar ze waren zo zwaar en echt hels, dat geen tong het kan zeggen en geen pen het kan beschrijven. Geen onervarene het zou kunnen geloven. Zodat wanneer ze de hoogste graad zouden bereiken, of slechts een half uur, of maar een tiende deel van een uur zouden duren, die mens geheel en al te gronde zou moeten gaan en zijn hele gebeente tot as zou vergaan. Hier, schrijft Luther, verschijnt God, verschrikkelijk vertoornd, en met hem tegelijkertijd de ganse schepping. Men kan niet vluchten. Er is geen troost, nog van binnen, nog van buiten. Maar alles wordt tot een aanklacht. Dan zegt men onder tranen dit psalmvers. Verstoten ben ik van voor uw aangezicht. In dit ogenblik waagt men het zelfs niet. Om één keer te bidden, Heere, straf mij niet in uw toorn. In dit ogenblik kan de ziel, het is wonderlijk om te zeggen, niet geloven dat zij ooit verlost zou kunnen worden. Slechts dat zij nog niet de volle straf gevoelt. Deze is immers eeuwig. En de ziel kan ze ook niet voor tijdelijk houden. Er blijft alleen maar een simpel verlangen naar hulp en een zuchten over. Maar de ziel weet niet van waar hulp komen zal. Als u dat zo op u in laat werken, dan krijgt u in deze eigen woorden van Maarten Luther een beeld niet van ontzaglijke aanvechtingen, die zo diep gingen, dat Luther het niet meer wist en geen hand voor ogen geestelijk kon zien. En die dingen leest u niet alleen in één periode of aan het begin van zijn leven. Zulke uitingen komt u telkens weer tegen. Dwars door alle roemtaal. Dwars door alle geloof en vastheid heen. Is het ook de aangevochten Luther. Die als een arm, tobbend, nietig, schuldig mensenkind. Leert buigen voor de majesteit van God. Gezift wordt als de tarwe. De vraag kan bij u boven komen. Ja, maar als Luther dan zegt dat alle mensen die genade kennen, alle kinderen van God, toch blootstaan en openstaan voor aanvechtingen, maken alle mensen dat dan zo mee? Precies op dezelfde wijze, precies in dezelfde vorm? O beste vrienden, Luther weet heel wel dat de aanvechtingen die in het leven van een kind van God zich opgeld doen, dat die aanvechtingen allerlei gestalte hebben en allerlei vorm kunnen hebben. Luther zegt bijvoorbeeld dat er aanvechtingen zijn heel speciaal voor jonge mensen die vaak door wat hij noemt het vlees aangevochten worden. Hij bedoelt vleeselijke begeerten, zoals de Bijbel dat noemt, vleeselijke verlangens. Oudere mensen die vaak aangevochten worden door de zorgen en de angsten van de wereld. Maar zo gaat hij verder. De ware christenen, met name zij die geoefend zijn in het geloof, die worden door Satan zelf op de zeef gelegd. En die leren iets kennen van deze donkere duisternis. Waar Luther zelf als geen ander weet van had. Die leren iets zien van de duisternis van het zondaar zijn. Van het aangeklaagd worden door God, door de schepping, door het eigen geweten. Die leren iets zien van de bange vraag, zou God vergeten hebben genadig te zijn? Zouden zijn toezeggingen een einde hebben? Die leren hun levensstrijd terugvinden in het boek van de psalmen. Die geestelijke aanvechtingen zijn, Luther. Dat zijn de echte aanvechtingen. De hoge aanvechtingen. De aanvechtingen waar het in het leven van Gods volk werkelijk om gaat. Hij kan zelfs spottend zeggen, de aanvechtingen met vleeselijke lusten, ach, dat zijn maar vossenstaarten. Die hebben niet zoveel te betekenen als het er echt op aankomt. Maar die aanvechting, als God zich verbergt en het hart in twijfel ineenzinkt en in schuldverslagenheid buigt. Die aanvechting, dat is de hoge, de zware aanvechting. Het gezift worden als de tarwe. Waarom zijn er die aanvechtingen? Waarom is Satan zo bezig? Waarom zift hij? Ach, beste vrienden, we moeten niet vergeten dat Satan altijd bezig is van het begin af aan. Hij is een mensenmoorder van de beginnen. Dat Satan bezig is om mensen, kinderen van Adam, onder zijn heerschappij te houden. Hij zoekt de dood van zondaar. En Satan, wereld en ons eigen zondige hart hebben een verbond gesloten wat alleen maar onze ondergang zoekt. Waarom is Satan bezig? Juist in de kerk. Hij is bezig om jonge mensen, om kinderen, om ouderen bij het woord vandaan te houden. Want hij zoekt hun ondergang. Waarom is Satan bezig? Om onder de prediking van het woord, van de kansels op dit eiland, van de kansels in ons goede vaderland, mensen in slaap te sussen. Of mensen kittelachtig, bedweterig van gehoor te maken. Omdat hij hen in zijn greep wil houden. Omdat hij het op hun ondergang gemunt heeft. Waarom is Satan bezig om in maatschappij, op scholen, te proberen kinderen en jongeren het gif van de leugenleer in het hart te strooien? Nieuwe werken, nieuwe plichten, nieuwe activiteiten. We moeten wat zijn voor God. We moeten wat doen voor God. Omdat Satan ze in zijn greep wil houden. Omdat hij hun ondergang gezworen heeft. Want vergeet u het niet. Satan is bezig de zeef te schudden. Ook in onze maatschappij. Ook in onze gezinnen. In deze 20e eeuw. Om mensen te vernietigen. En dan kan het lijken dat de wereld lokt en dat Satans reclame uitstekend verzorgd is. Doe dit en je zult genieten. Je moet je eens uit kunnen leven. Je moet mee kunnen doen. Maar vergeet het niet, hij is een mensenmoorder van de beginnen. Hij zoekt je dood. Satan, wereld en zonde hebben een verbond gesloten en een eed gezworen. En die eed, die zou zo kunnen leiden, want Satan, zei Luther, is de aap van God. Luther was plat in dat soort dingen. Zo waarachtig als ik leef, ik heb lust in de dood van de zondaar. En daarin heb ik geen lust, dat hij zich bekeren en leven. Vergeet het niet, jonge meisje. Satan zoekt je ondergang. De wereld zoekt je ondergang. Je eigen hart zoekt het. Daarom zift Satan. Daarom heeft hij grote toren. Maar waarom, zegt u, zift hij zo in het leven van Gods kinderen dan? Waarom Petrus, die discipelen, Maarten Luther, want dat zijn toch al dingen die je uit het leven van Luther dan kunt samenlezen. Waarom had Luther, die een leeuw kon zijn voor keizer, voor pauselijke afgezanten, voor wereldlijke en kerkelijke gezagsdragers. Waarom was Luther soms in de eenzaamheid in zijn bidvertrek een aangevochten, beproefd mens? Mogen we het uit Luthers eigen mond, uit Luthers eigen ervaring die ontsprong aan het woord van God zeggen? Die aanvechtingen zijn nodig en nuttig. Opdat we blijvend leren wie wij zijn. Opdat we ons niet zouden verheffen en zouden weten. Wij zijn zondaars. Wij zijn bedelaars. Die aanvechtingen zijn nodig. Opdat wij zouden weten dat alle valse rust. En alle valse gerustheid. Zonde is in de ogen van de Almachtige. God stoot door de beproeving en door de aanvechting zijn volk van alle eigengemaakte leunsels en steunsels af. Opdat ze zichzelf niet zouden verheffen en zich zouden beroemen in hun geloof of in hun plichten of in hun kerkgang of in hun ernst of wat dan ook. Maar opdat ze in de aanvechting zouden leren dat ze nergens rust en nergens steun kunnen vinden bij zichzelf. Opdat ze gedreven zouden worden om het van genade alleen te verwachten. Aanvechtingen zijn nodig. Opdat Gods kinderen hun eigen hulpeloosheid zouden inleven. een eigen hulpeloosheid. Ik kan mezelf niet helpen. Zonder u kan ik niets doen. Zo bezien, zegt Luther, zijn de aanvechtingen van Satan, wereld en eigen vlees wel pijnlijk, maar ze zijn nuttig. Ze zijn de roede, de staf in Gods hand. Om ons te leren blijven wat we zijn, worden wat we zijn, zondaar. Om ons te leren niet te rusten in iets van onszelf. Om diep te beseffen eigen hulpeloosheid. En ik vraag het vanavond in deze overdenking ter gelegenheid van de kerkhervorming die zoveel eeuwen geleden onder Gods goedheid plaatsvond. Kennen we deze dingen nog? Wij als zoon en dochter van de reformatie, zo mogen we elkaar toch noemen, die er prijs op stellen reformatorisch bezig te zijn en het erfgoed van de reformatie te bewaren. Kennen we deze dingen? De dodelijke vijandschap van Satan. En onder de aanvechtingen zondaar te moeten worden. Geen rustgronden te vinden. Hulpeloos voor God te worden. Of zijn het klanken? Het is geen best teken. Voor u of voor mij. Als deze aanvechtingen, waarvan we maar iets aangestipt hebben, ons vreemd zijn. Nog een keer Luther. De ergste aanvechting, zegt hij in een fraaie Latijnse volzin, is wanneer u nooit aanvechtingen kent. De ergste aanvechting, wanneer Satan in uw leven zwijgt, want dan is hij uw vriend. Kennen we het nog? Zondaar voor God te zijn en de bede uit het aangevochten hart: wees mij de zondaar genadig. Ja, zegt u, maar dat is toch niet een boodschap die ons aantrekt, die ons gemakkelijk in het gehoor ligt. De boodschap van het woord van God, de boodschap van de kerk der eeuwen, de boodschap van de reformatie heeft nog nooit gemakkelijk in onze vleeselijke oren gelegen. En juist wanneer deze dingen gezegd worden, wordt het gezegd omdat onze tekst laat zien dat dit het leven van de kerk is. Dat dit het leven was van een Luther, een Calvijn en noemt u ze maar op. Dat ze door Gods genade weet kregen van aanvechtingen, maar ook leerde dat waar ze onder de aanvechtingen en door de strijd heen zondaar voor God werden, eigen krachten leerden verachten, nergens op konden steunen, genade alleen overhielden. En ook dat zegt de tekst zo heel aangrijpend: Simon, Simon, Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. De zeef werd geschud en Simon Petrus en al die andere discipelen, ze zouden er, als ik het zo zeggen mag, doorheen gevallen zijn als. Simon Petrus was er doorheen gevallen als hij gesteund had op zijn eigen werken, op zijn eigen bereidwilligheid om voor de Heer Jezus te lijden en te sterven. Al die anderen zouden er doorheen gevallen zijn als ze op hun eigen werken hadden blijven steunen. Maar hier wordt het met name gezegd, heel nadrukkelijk: de Heere Jezus Christus, hij heeft voor u gebeden. dat uw geloof niet ophoudt. Zinkend in de aanvechting, zegt de Heer Jezus Christus, houd u mij over. Doorboorde handen, middelaarshanden, handen die ondersteunen, handen die redden. Handen die eenmaal aan het kruis geslagen zouden worden. Handen die straks uitgebreid op Golgotha's top teken zouden zijn van het diepste lijden en de diepste smart. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Handen waarin Simon Petrus, waarin al de discipelen vrede vinden voor hun ziel. Amen. We zingen samen Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4. Voordat we met dankgebed besluiten, is mij gevraagd om nog een kort dankwoord te spreken. En ik wil dat graag doen ook namens het comité. Hartelijk dank aan de kerkvoogdij van de hervormde gemeente voor het gebruik van dit fraaie kerkgebouw. Een dankwoord is ook op zijn plaats aan het adres van de koster, die ook vanavond ons weer ten dienste stond. De organist voor zijn orgelspellende begeleiding van het zingen. En bijzonder willen we u allen die aanwezig was bedanken voor uw aanwezigheid. En daarin willen we ook betrekken degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. We willen dit dankwoord besluiten met uw aandacht te vragen voor het feit dat u zich op kunt geven als abonnee voor het blad In de Rechte Straat. U kunt dat doen bij een van de leden van het comité bij de uitgang van de kerk. Tot zover dit korte woord waarin u allen dank gebracht wordt. We willen samen aan het einde van dit samen zijn de Heere danken en bidden. Almachtige en eeuwige Heere, koning van uw kerk, u hebt door de eeuwen heen gesproken, uw kerk bewaard. Heere, uw kerk is aangevochten. Want van het begin af aan heeft Satan geprobeerd die kerk te ziften als de tarwe. Maar nu zijn er biddende handen. En die biddende handen dragen vallende Petrussen en wegzinkende Maarten Luthers. En ook uw kinderen vandaag, die aangevochten en bestreden soms alles kwijt zijn. Daar ligt hun vastheid, in die handen die eenmaal doorboord waren. Biddende handen, handen van heil, van vrije genade. Heere, leer ons op die handen zien. Die handen die geopenbaard in uw belofte, in uw heilig woord. En leer ons in alle vragen, in alle strijd, bij alle benauwenis die ons kan aangrijpen, in die handen rust vinden. Leer ons op die handen zinken. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u vanavond ons vanuit het woord hebt willen voorhouden. Iets over de zekerheid van het geloof en iets over de aanvechting van het geloof. Heere, geef dat het woord wat in alle gebrek en in alle eenvoud gesproken is vanavond gezegend mag worden. En dat onze liefde ook voor de dingen die in de reformatie weer herontdekt werden, de dingen die u schonk, mag toenemen of mag ontvlammen. Wil u ons bewaren voor de zonde? Wil u ons leiden op weg naar huis? Wil u geven dat nu we weer uiteen gaan en ook op dagen als deze herinnerd worden aan de verdeeldheid van de kerken, de muren die wij gemaakt hebben, dat uw goddelijke zorg die uw kerk bewaart, Heere, ook hen bijeen drijft die bijeen mogen horen. Grote koning, breng ons bijeen onder u, gedragen door doorboorde handen, biddende handen. Want al zou Satan dan de mazen van de zeef zo wijd maken als de poorten van de hel, die poorten zullen uw kerk toch niet overweldigen. Want gij hebt voor hen gebeden, dat hun geloof niet ophouden. Verlaat dan niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. We zingen tenslotte nog het Lutherlied en we zingen dat staande. U kunt het vinden op uw programma. Een vaste burcht is onze God en het tweede geen aardse macht begeren wij.